Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte. Het CNV vindt dat de overheid met een grootschalig vaccinatieplan moet komen. Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuyn blijft het anders dweilen met de kraan open en schiet het huidige plan tekort. Piet Fortuyn, ja, wat doet de overheid volgens jullie nu niet goed?
Nou, we hebben gezien dat de overheid is heel hard aan het werk en hebben inmiddels een plan gemaakt. Wat is de volgorde van vaccineren? Eerst de kwetsbare groepen, mensen in de zorg en noem het maar op. Maar wat wij op dit moment nog missen is een plan hoe je grootschalig kunt vaccineren. Teststraten inrichten, locaties inrichten. Ja, we hoorden gisteren het goede nieuws van de minister dat vanaf mogelijk 4 januari er de vaccins kunnen worden afgenomen. Maar dan moet je ook een groot plan neerleggen dat die miljoenen Nederlanders snel gevaccineerd kunnen worden. En dat missen we op dit moment.
Ja, het gaat natuurlijk niet om 3 miljoen griepprikjes per jaar. Het is een veel grotere organisatie. Daarom is de distributie belangrijk. Hoe zien jullie dat voor je? Hoe moet het wel?
Vooropgesteld, ik ben geen vaccindeskundige om dit te zeggen van hoe het precies moet. Maar ik zie wel omliggende landen. Als ik kijk bijvoorbeeld naar Duitsland, daar zijn ze op dit moment al druk bezig om locaties in te richten. Daar hebben ze teststraten omgebouwd naar vaccinatiestraten. Daar ligt een plan van aanpak hoe je dat kunt doen. Dus het ligt erg voor de hand om ook eens in buurlanden te kijken. En we hebben natuurlijk ook geleerd, ik hoop dat we daarvan geleerd hebben, van het testbeleid de afgelopen maanden. Daarin hebben, vind ik, een slechte track record. Daar hebben we altijd wel een beetje achter de feiten aangelopen. We moesten altijd bijschakelen, opschalen, en vaak te laat. Nou, als we nu weten dat er na de oliebollen gevaccineerd kan worden, dan is nu het moment om een grootschalig plan te ontwikkelen, locaties in te gaan richten, dat we daar straks klaar voor zijn.
Ja, het is natuurlijk een beetje de vraag waarom Nederland niet al eerder naar Duitsland heeft gekeken en eigenlijk in het voorbeeld van die grote broer is meegegaan. En wat is de reden dat jullie als vakbond deze oproep doen?
Nou ja, kijk, wij zien dat heel veel werknemers heel graag getest willen worden. Tegelijkertijd zien we dat heel veel bedrijven op slot zitten. Als de testen moeten worden genomen, dan moeten mensen in quarantaine. Dan zitten ze thuis. De economische schade is groot. Dus we hebben er alle belang bij. Niet alleen vanuit gezondheidsproblematiek, maar ook vanuit economisch perspectief, sociaal perspectief. Dat mensen zo snel mogelijk gevaccineerd kunnen worden. Dat we daar klaar voor zijn. Dus ook werknemers staan in de rij om straks die vaccinatie te krijgen.
Voetballer, tv-presentator en sportcommentator Frank Kramer is op 73-jarige leeftijd overleden. We hebben contact met Siert de Vos. Siert, jullie zijn elkaar meermaals tegengekomen in jullie professionele carrière. Ja, het was een man van vele talenten. Hoe zou jij hem omschrijven?
Eeuwig jong. Oorspronkelijk. Origineel. Hij trok zich niets aan van de gevestigde orde en regels. Hij deed wat hij dacht dat goed was.
Ja, hij heeft een ongelooflijke hoeveelheid verschillende dingen gedaan. In welke rol vond jij hem het best?
Ik ben een beetje tegengekomen bij de KRO in 82-83. Nederlands grootste showmaster Willem Ruijs. Ik was ook overleden, al lang geleden overleden. Die vertrok bij de KRO en toen kwam Frank Kramer in zijn plaats. En de producer van zijn programma's deed ook de sportprogramma's bij de KRO. En vandaar dat ik Kramer weleens tegenkwam. Nou ja, en later ging hij naar de AVRO. Of nee, daarvoor was hij al bij de AVRO geweest. Hij was presentator van Sportpanorama. Later heb ik ook Sportpanorama gepresenteerd. Ja, altijd als je hem tegenkwam, dan had je dezelfde oolijke blik in zijn ogen. Hij vertelde meteen een goed verhaal. Heb je dit of dat al gehoord? En het was altijd ja, half waar. Gedeeltelijk berusten het op waarheid, maar het was altijd wel ontzettend lollig.
Je was zelf ook halverwege nog even aan het zoeken of het ook de waarheid was.
Ja. Nou, maar laten we niet vergeten, Frank Kramer was ook gewoon een heel goed voetballer. En hij was niet een voetballer van Ajax of Feyenoord of PSV in het Nederlands elftal. Maar in de subtop heeft hij een aantal clubs gehad. En hij was bijna altijd basisspeler. Maar ja, ik zie hem nog aankomen bij diverse clubs. Hij was onder andere steward, hè, op een vliegtuig bij de Lufthansa. Hij reed altijd in een hele oude eend, een deux chevaux. Op de achterbank lag zijn hele kledingkast. Dus als hij ergens aankwam, dan had hij wel eens een groene sok aan en een blauwe. En als je dan zei, hey, je hebt een groene en een blauwe sok. Ja, zegt hij, thuis heb ik nog zo'n paar. Ja, en zo'n man was het.
Ja, en nog zoiets opmerkelijks was zijn laatste wedstrijd als Eurosportcommentator. Want toen was de Amerikaanse finale tussen Atlanta en Portland in 2018. De wedstrijd werd uitgezonden in de nacht. En Kramer vulde een kleine 2 uur met persoonlijke anekdotes. En hij droeg een gedicht voor van Willem Wilmink.
De mooiste dichters die we in Nederland gehad hebben, dat vond ik nog altijd Willem Wilmink, een fantastische man. Mooie gedichten, en ik zal er eentje voor u voorlezen. Als ik dood ben, moeten jullie mijn verhalen doorvertellen. Als iemand getroost moet worden, kunnen jullie altijd bellen. Ik ben niet meer op de aarde, maar je kunt me heel goed vinden. Bel gewoon naar Harry Banning en hij zal je doorverbinden.
Ja, Siert, jij vertelt ook nog wel eens iets buiten het voetbal om. Kan jij hier dan om lachen?
Nou ja, ik kan er wel om lachen. Overigens, meestal als Frank Kramer commentator was bij Eurosport, de laatste jaren was dat steeds vaker midden in de nacht. Dus ik heb hem niet veel gehoord, maar hij was eigenzinnig. Ja, het verschil tussen hem en mij, hij was een entertainer en ik... Ja, ik ben wel journalist. Alleen, je kunt wel voetbalcommentator zijn met een heel andere stijl. Overigens, Frank Kramer was een ontzettend goede imitator. Ik kan me herinneren dat ik een interview deed met Frits Korbach. Die was toen trainer bij Volendam, seizoen 83-84. En Kramer speelde daar, omdat hij een van de oudere spelers was. Hij was al 34-35. Zat hij altijd bij Frits Korbach in de kleedkamer. En Korbach was even weg, die was een douche of die was even weg. En jullie collega, oud-collega Lex Muller, had een rubriek die zijn tijd ver vooruit was. Die belde altijd alle trainers op vrijdagmiddag om dan in de krant op zaterdag te publiceren welke ploegen geblesseerde spelers had, geschorste spelers had en wie in de basis zou starten. En vervolgens belt dus die Lex Muller, die belt naar Volendam om met Frits Korbach te praten, maar die was er even niet. Dus Frank Kramer pakt de telefoon op en die zegt, kom maar! En ja, ik ben Lex Muller, ik wil even weten wie er geblesseerd zijn en wie er morgen wel kunnen spelen. Nou, zegt hij, allereerst moet je opschrijven dat Frank Kramer de komende 10 wedstrijden in de basis staat. Die heeft zo goed getraind de afgelopen weken. Dat wordt een basisspeler, dat wordt een tweede jeugdspeler. En ja, die spelen voorlopig niet. Oh, zei Lex Muller, nou, dat is nieuws. En dat stond de volgende dag gewoon in de krant, dat Frank Kramer de eerstvolgende 10 wedstrijden in de basis zou starten bij Volendam. Nou, dat soort dingen deed hij allemaal.
Spanje is met 1,6 miljoen besmettingen en ruim 44.000 doden een van de zwaarst getroffen landen in de coronapandemie. Maar er zijn nog tientallen gemeenten waar niemand met COVID besmet is geraakt. Correspondent in Spanje, Edwin Winkels. Ja, Edwin, om wat voor plaatsen gaat het die corona, zeg maar, volledig buiten hebben weten te houden?
Nou, het zijn bijna allemaal over het hele land verspreid. Dorpjes in de binnenlanden. Spanje is een enorm weids land. Er wonen 45 miljoen mensen, maar het grootste deel natuurlijk in de steden. Maar je hebt die streken waar je soms een half uur moet rijden voordat je in het volgende dorpje komt. En er wonen dan 50, 100, hooguit 200 inwoners. En in veel van die plaatsen, ik denk enkele tientallen in heel Spanje, er zijn geen exacte cijfers van. Dat zijn weer plaatsen die wonder wel, omdat Spanje ook zo zwaar getroffen was, dat er toch nooit sinds maart niet één besmetting is geweest, niet één zieke en dus ook niemand is overleden.
Ja, het zijn bijna een beetje de Gallische dorpjes van Spanje, zou je kunnen zeggen. Jij hebt één van die dorpjes bezocht. Hoe verklaren zij zelf dan coronavrij te blijven?
Ja, ik ben hier niet eens zo ver. Dus 2 uur rijden van Barcelona, dan langs de kust en dan 40 kilometer het binnenland in. Ben ik in 2 dorpjes geweest. Daar liggen er meer op een rij trouwens, in de hele vallei. En ja, zelf, een echte verklaring hebben ze er ook niet voor. Ik heb de burgemeester van een van die dorpjes gesproken. En die zei van ja, misschien is het gewoon de pure, de zuivere lucht die we hebben. Dat kan je zien, die bergen, weinig mensen op straat altijd. Maar het is, ik denk dat het toch wel meespeelt dat ze redelijk geïsoleerd zijn toch van de buitenwereld. Terwijl zij in deze 2 dorpjes, bijvoorbeeld in juli en zeker in augustus, kwamen er toch veel Spaanse toeristen uit de grote stad die juist die rust zochten. Er is een mooie rivier, er zijn geen hotels, maar wel huizen waar ze kunnen overnachten. Dus er zijn wel toeristen gekomen, maar ook niemand heeft hen daar besmet. En zeggen ze toch ook, ondanks dat hier geen corona is, we houden ons toch wel streng aan de regels die gelden in Spanje om te voorkomen dat toch een keertje kan gebeuren. Maar het kan ook puur geluk zijn dat een dorp 30 kilometer verderop wel enkele besmettingen heeft gehad of een kleine brandhaard en hier helemaal niet.
Ze hebben er in ieder geval niet een hele grote slotgracht omheen gebouwd met een muur en tegen iedereen gezegd, jullie moeten hier in het dorp blijven. Er is dus wel nog altijd heen en weer bewogen door de dorpelingen.
Ja. Het is ook niet dat je, als je dan eraan komt, zoals ik, vanuit de grote stad waar veel besmettingen zijn geweest, dat je helemaal niet welkom bent. Je wordt door iedereen ontvangen. Je moet wel altijd dat mondkapje, dat doe ik dan ook op straat, hebben we altijd op. Dus als je met mensen praat, en we zagen net bijvoorbeeld 2 straatvegers in Argelita, een van die dorpjes. Redelijk zwaar werk, maar allebei de hele dag door met een mondkapje op, terwijl er verder helemaal niemand in de buurt is. Dus nee, maar we willen onszelf en toch ook de mensen thuis beschermen. Maar het is te zeggen, ze hebben helemaal niemand verboden om naar het dorp te komen. Er is verkeer, er worden goederen gebracht. Ze gaan zelf naar een grotere stad even verderop, waar iets van 500 besmettingen zijn geweest. Waar de kinderen naar de school gaan ook bijvoorbeeld. Dus ze hebben ze ook niet helemaal afgesloten van de buitenwereld.
Maar Edwin, dan is toch een beetje de vraag, is het dan gewoon puur toeval? Want als ze er niks voor hebben gedaan, hoe komt het dan?
Ja, nou, dat zei de burgemeester van even dorpjes van het. Het is natuurlijk is het ook gelukt. Want er hoeft er maar 1 iemand te zijn die hier komt van buiten en je besmet. Hij zei, maar we doen er echt alles aan. Zijn dorpje bijvoorbeeld zijn maar 2 barretjes. Die hebben heel veel, alleen de terrasjes waren open dan. Iedereen buiten, als je binnen een koffietje bestelt, dan mag je dat absoluut niet aan de bar drinken. Word je gelijk gezegd van, nee, meneer, ga aan tafel zitten of het liefst ga naar buiten toe. Dus we bewaren de afstanden tot elkaar. En dat is dus een dorp ook makkelijker dan in een grote stad. En de mensen, iedereen is bevreesd voor het virus, dus ze luisteren er ook wel naar. Het is niet zo, omdat er daar niks is, dat ze er niks aan hoeven te doen. Maar inderdaad, wil je zoiets bereiken, dan lijkt bijvoorbeeld in een enorm dichtbevolkt land als Nederland met maar hele kleine afstanden tussen dorpen en veel toegangswegen is toch anders dan waar ik was. Dat je inderdaad een half uur over een kronkelig weggetje door de bergen rijdt, een grote steenbok op de weg tegenkomt, de gieren ziet vliegen. En dan is het sowieso al moeilijker natuurlijk dat het virus met je meereist naar zo'n afgelegen plaats toe.
Zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? Weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij?
Wat hebben wij?
Een podcast.
Mijn god. Het is echt heel erg. Ja. Het is echt heel
dat
erg.
Dat je het gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar dan
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je echt.
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De 40ers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast apps.